Gemeentebezoeken betreft, onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan zingen van Psalm 66 en daarvan het zesde vers. Door 's hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen met offers aan hem toegezijd. Ik zal nu, ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Het zesde vers van Psalm 66. Gemeente, wij willen met u lezen uit Lucas 15, daarvan de versen 1 tot en met 10. Maar vooraf lezen wij de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. De fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: wat mens onder u hebbende 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen samen, zeggende tot hen: wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebbende 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naarstiglijk totdat zij die vindt? En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen samen, zeggende: wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo, zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Ik wil met u voorgaan in gebed. Trouw en genadige God, aan de morgen van deze uw dag komen wij tot u. Heren, en wij komen tot u op grond van uw eigen woord, dat ons zegt dat wie tot u komt met een verbroken hart en een verslagen geest door u niet afgewezen zal worden, maar die in u een God zal vinden, groot van goedertierenheid, groot van ontferming, een God die genadig is om Christus wil. Trouwe heren, en daarom komen wij tot u. Want als wij onszelf bezien, dan moeten wij zeggen: ga van ons uit, onreinen die wij zijn. Maar heren, wij hebben dagelijks uw wetten overtreden. Wij zijn zonde van het begin van ons leven tot aan het einde. Niet omdat wij dat zo ervaren in de eerste plaats, maar omdat uw woord ons dat zegt. En als u ons geloof schenkt, Heere, wil ons dan allereerst geloof schenken daarin, dat wij geneigd zijn tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed, opdat er in dat besef door uw Heilige Geest gewerkt er plaats zou komen voor het roepen naar die andere weg die u hebt geopenbaard in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want heren, anders, hoe zouden wij tot u roepen, indien wij niet verslagen zouden zijn? Wij die u gelijk willen zijn, Wij die met u willen heersen en die op uw plaats willen zitten. Trouwe God, geef in ons leven door uw geest dat wij u, onze schepper en formeerder, alle eer zullen waardig achten. Heere God, wij vragen u, wil daartoe uw woord dat deze morgen nog verkondigd wordt gebruiken. Want uw woord is levend en krachtig en uw woord is een zaad. En als het in ons hart valt, dan kan het vruchten voortbrengen van geloof en van bekering. Laten wij dan niet steunen, Heere, op iets van ons, op iets van eigen ervaring, op eigen aandoening, maar laten wij alleen rusten in het vaste fundament wat uw woord is, zodat wij niet als de baren der zee op en neer geworpen worden, maar dat wij onze voeten mogen stellen op die eeuwige rotssteen, de rotssteen van het behoud, zodat die niet een rots ter ergernis voor ons zal zijn. Ook wanneer deze morgen uw woord in alle eenvoud nog verkondigd wordt. Daarom vragen wij u, Heere, wilt u met ons allen zijn? Wilt u zijn in het spreken en wilt u zijn in het luisteren? Open de harten van alle mensen die hier zitten en geef dat zij acht mogen slaan op het woord dat door de geest gesproken wordt. En geef, Heere, aan de andere kant dat onze mond geopend zal mogen worden tot lof van uw grote naam, tot bestraffing van de zondaren, tot vermaning van de zwakken in het geloof om op te wassen in de kennis van Jezus Christus, de gekruisigde, het Lam Gods. Heere, wilt u daartoe dit woord gebruiken en wilt u daartoe onze mond openen? Wij vragen u, Heere, wilt u met deze gemeente zijn, die zonder herder is, en toch niet zonder herder, want u bent toch de goede herder, Heere Jezus Christus. En wanneer wij u tot een herder hebben, wat zou ons dan ontbreken? Heere God, wij moeten u bekennen, als het van ons afhangt deze morgen, dan zal het niet gaan. Dan zal uw koninkrijk niet worden uitgebreid. Maar wat is ons woord, Heere? Gebruikt u ons woord als uw woord, zodat het doorgaat tot het binnenste van de ziel. Heere, wilt u zijn met andere kerken waar uw woord nog recht verkondigd wordt, waar de zondaar vernederd wordt en waar Christus verhoogd is? Wilt u met hen zijn, met al uw dienaren? Geef hen rijkelijk te putten uit de fonteinen van het heil. Geef dat zij mogen zien op de verhoogde, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, die opent en niemand sluit, die sluit en niemand opent. Trouwe Heere, wilt u zijn met de kerken in de verdrukking? Wat is het een voorrecht, trouwe God, dat wij in alle vrijheid uw woord toch mogen verkondigen. Daar danken wij u hartelijk voor. Geef hen die in verdrukking zijn standvastigheid. Geef hen uit uw woord te leven. Geef hen kracht van omhoog. Verneder hen in henzelf. Maak hen zwak, opdat zij krachtig zijn in u, de Heer Jezus Christus. Heere God, wilt u hen doen blijven bij het woord. Misschien is hun aantal klein, maar laten zij uw woord bewaren. Wilt u zijn met degenen die honger lijden? Och, trouwe Heer, wilt u nog mensen bekeren die hun macht en goede kunnen wenden voor de verdrukten en voor de hongerenden? Opdat er ook rechtvaardigheid zal mogen zijn, Heere, in deze wereld. Maar daartoe kunt u alleen uw woord gebruiken. Bekeer hen dan nog, Heere, voor het eerst. Wij vragen u, wilt u deze morgen met ons zijn? Wil zijn ook met degenen die hier niet kunnen zijn, met degenen die op een ziekbed liggen, met degenen die misschien wel in stervensnood zijn. Trouwe Heere, groter dan de helper is de nood toch niet. Wilt u zijn met degenen die op hoge leeftijd zijn gekomen, die aan de avond van hun leven zijn, die dit leven zullen moeten verlaten. Heere God, wilt u het hen makkelijk maken, ook in hun laatste levensjaren. U bent toch een God die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk wat uw hand begon. En mochten er ook nog ouderen zijn die vreemd zijn aan het werk van de Heilige Geest in hun leven, die vreemdelingen zijn van u en van de genade, Heere, wil hen bekeren, wil hen laten zien dat er niets wacht dan de eeuwige dood, wanneer zij niet vallen voor u in het stof. We hebben al onze noden, Heere, voor u neergelegd. En toch niet alle noden, want u kent ons beter dan wij onszelf kennen. U proeft de nieren en u kent de harten. Trouwe God, wilt u dan geven dat u onze nood verhelpen zult, dat u onze armoede vervullen zult met uw rijkdom, dat u onze zwakheid vervullen zult met uw kracht. Tot wie zouden wij anders heen gaan, Heere? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Daarom leggen wij alles voor u, de Heere, neer. En wij vragen u, wees ons goed en nabij. Open ons oor, ontsluit ons hart. Wij vragen u dat om Christus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar van Psalm 1, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
gemeente, de Heer Jezus Christus is naar de aarde gekomen om een vervloekte wereld te redden. We hebben dat al zo vaak gehoord, nietwaar? Dat de Heer Jezus Christus naar de aarde gekomen is om een vervloekte wereld te redden. Beleven wij dat ook altijd zo? Dat wij behoren tot een vervloekte wereld en tot een vervloekte schepping? Want het is makkelijk om te zeggen dat de wereld vervloekt is en dat wij het zijn. Maar hebben wij dat ooit ook zelf ervaren? De Heer Jezus Christus, die heeft het wel ervaren. Die heeft wel geweten wat het is dat deze aarde afgevallen is van God en van de Schepper. Vanmorgen hopen we u te spreken over de geschiedenis uit Lucas 15. Daar wordt gesproken over een beschuldiging van de farizeeërs. En de jongeren onder ons die weten ook wel, jongens en meisjes, de farizeeërs, dat waren geen beste lui. Hè? Het waren mensen die waren hoogmoedig. En als je hoogmoedig bent, dat is niet best. Ze hebben Jezus beschuldigd. Juist omdat hij de rechtvaardige was, waar de psalmen al van gesproken hebben. Maar Jezus werd beschuldigd. Juist omdat hij bleef in het woord van zijn vader. Omdat hij gehoorzaam alle wetten heeft volbracht. De grote genade die Jezus Christus tentoonspreidt is wel onder andere dat hij woonde in Capernaum. Capernaum, een stad aan het meer van Genezareth, was een bijzondere stad, zou je kunnen zeggen. En wel om twee redenen. In Capernaum woonden nogal wat tollenaren. En die tollenaren, het waren alweer slechte lui. Mensen die God niet dienden. Tollenaren waren mensen die van de Romeinen grensposten gepacht hadden in Capernaum om daar tolbelasting te heffen op de waren die werden vervoerd langs die grensposten. Immers, Capernaum lag op de grens tussen twee vorstendommen en daar maakten die tollenaren eigenlijk gebruik van. Bijzonder gehaat waren deze mensen. Gingen zij niet om met onreine Romeinen, mensen die God, de God van Israël, niet vreesden? Met hen gingen zij om. En bovendien vroegen zij niet veel te hoge belastingen, meer dan hen toekwam. Bijzonder gehaat bij het volk. Maar juist dit Capernaum was ook bekend omdat hier de oude Israëlitische zeden bijzonder hoog gehouden werden. Strikt werden alle wetten, de grote wetten en de kleine wetten, nageleefd. En o wee als er iemand van afweek, want je had zo een farizeeër op bezoek. Vaak met een koud hart, als er tegenwoordig ook nog wel zijn, die met een koud hart aan godsdienst doen. Gruwelijker is er niet in Gods ogen dan met een koud hart de Heere te dienen. Eigenlijk een tegenspraak in zichzelf. Verachte tollenaren aan de ene kant, vrome farizeeërs die de wetten streng hielden meer dan in enige andere stad van Israël aan de andere kant. En juist in deze stad Capernaum heeft Jezus zijn woning gehad. Juist hier wilde hij wonen. De psalmen die spreken over zijn vijanden als honden en als leeuwen. Wel nu, te midden van de honden en van de leeuwen heeft hij gewoond. Het is wel een onuitsprekelijke genade, gemeente, dat de Heere dat wil doen. De Heere, zegt Paulus, is de geest. En die geest die wil nou wonen in ons midden. Bij vijanden, mensen die honden en bij leeuwen vergeleken worden. Jezus' woord was met macht. Zijn woord had iets wat de mensen aansprak. De leer van de farizeeërs, die werd je op een gegeven moment zo moe. Die last, die juk, die drukte zo zwaar. Maar Jezus had een woord dat tot genezing was. Dat heilzaam was voor de verbrokenen en van de verslagenen van harte. Hij ging om met de tollenaren en met de zondaren, met verachten, met onreinen, niet in overeenstemming met Gods heilige wet. Die zocht hij op, die zoekt hij vandaag nog op. Vijanden van hem, die worden een slag gedraaid, die met hun rug naar hem stonden, worden met het gezicht naar hem gesteld, omdat ze zouden vragen naar Gods wil. Gebeurt in onze tijd ook nog. Jezus ging met de zondaren om. Maar daarom werden juist beschuldigd. In Lucas, eerste verse van Lucas, kunnen we lezen. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. En in het oosten was het zo dat de gemeenschap die je met iemand had, werd op het beste uitgedrukt doordat je met hem at. Nou, Jezus wilde gemeenschap hebben met deze zondaar. Maar dat was nou net een streep door de rekening van alle farizeeërs. Die hadden het zo heel anders gedacht. Hij brak hun koninkrijk af en hij richtte daar zijn eigen koninkrijk op. Hoe zegt de catechismus, wordt Gods koninkrijk uitgebreid? Door de verkondiging van zijn woord en van zijn geest. Dat is een machtig woord. Dat is een koninklijk woord. Nou, daar heeft nou de Heer Jezus zich van bediend. Zelf God en zelf mens. En wat gaat Jezus dan doen? Gaat Jezus dan schelden op die farizeeërs? Nee, dat doet hij niet. De Heer Jezus maakt er geen woord aan vuil. We zouden ook kunnen zeggen, omdat hij vriendelijk is en niet verwijt. Maar dan gaat hij alleen maar onderwijzen. Zoals hij vijanden, mensen die vijanden van hem zijn, ook tegenwoordig nog onderwijst door zijn woord. En zij stroomden maar toe. Hele scharen verdrongen zich om hem heen. En ze lieten hun oude leermeesters, schriftgeleerden, in de steek. En dan vertelt Jezus in Lucas 15 drie gelijkenissen. Allereerst de gelijkenis van de 100 schapen en het ene verloren schaap. De tweede plaats de gelijkenis van de 10 penningen, die vrouw die 10 penningen had en er één kwijtraakte. En in de derde plaats de gelijkenis van de 2 zonen van een heer, een rijk man. En als we goed lezen, gemeente, dan zien we eigenlijk hierin een opklimming. Eerst 100 schapen. Daar is er één van weg. Dat gaat nog. Maar als 10 penningen je bezit zijn en je raakt er één van kwijt, dat is al erger. Maar als een mens 2 kinderen heeft, 2 zonen heeft, en hij raakt er één van kwijt, dat is niet te beschrijven. Misschien zijn er onder ons wel die dat vreselijke lot getroffen heeft. En door middel van deze gelijkenissen wil Jezus nou het vrome geslacht van Israël onderwijzen. En duidelijk maken waarom hij de zondaren ontvangt. Zij zijn als die verloren penning. Zij zijn als dat ene verloren schaap. Die tollenaren en die zondaren, die zijn als die verloren zoon. En over die verloren zoon willen wij het vanmorgen hebben. Een vader die zijn jongen alleen maar goed doet. Voor het natuurlijke en voor het geestelijke. We lezen zelfs later nog in deze gelijkenis dat die jongen toch ook een goede opvoeding gekregen heeft. Ook wat het geestelijke betreft. alles wat zijn hart en zijn leven nodig heeft, ontvangt hij van die rijke vader. En dan, op een zekere dag lezen we dat die jongen, die vraagt zijn deel op. Die wil weg, zo gauw mogelijk weg bij die vader. Onder de ogen van zijn vader vandaan. Was die vader dan niet vol van liefde geweest? Wilde die vader dan de jongen niet het beste van het beste geven en het geluk in zijn leven geven? En toch weg. Wilde de Heere ons niet het beste geven in het paradijs, in ons bondshoofd Adam? Wilde hij ons niet als prinsen maken en als koningen, opdat wij met hem over alles zouden regeren? Heeft hij ons niet zijn beeld verleend? En toch weggegaan. Wat een krenking van de liefde van de Vader. Wat een krenking van de liefde van God. Er wordt tegenwoordig nog wel eens gesproken, jongens, over generatieconflict. Moeite met de ouders. Ouders, moeite met de kinderen. Ziet u dat Christus daar al van af wist? En ziet u ook waar u terecht kunt met al uw zorgen, juist ook op dit punt? De Heer Jezus schildert hier onze generatieconflict. Maar is dit niet ons aller conflict? Is het niet zo dat wij allen de plaats verlaten hebben waar wij liefde, goedertierenheid ontvingen? Maar de zoon gaat weg naar een vreemd land. En daar brengt hij zijn goed door met hoeren en met tollenaren. Dieper kan toch het menselijk bestaan niet zinken dan dat het zich daarin vermaakt. Niet waar? De jongen leeft daar puur in de zonde, in de liederlijkheid. Lucas gebruikt een woord wat doet denken aan los van iedere band. Bandeloos leeft de jongen daar. Denkt niet meer aan zijn vader, denkt niet meer aan God. Hij leeft maar wat aan. Maar ineens zie je dan in deze geschiedenis een keerpunt, wat je eigenlijk naar de keel vliegt. Als die jongen zijn roes uitgeslapen heeft, dan is het weg. Dan is het op. Dan staat hij daar. En de vrienden komen, stel ik me voor, maar het geld is op. Ziet u wat de vriendschap van de wereld is? De vriendschap van de wereld is vaak net als een troep aasgieren die ergens op afkomt. Maar als het aas op is, waar zijn de vrienden? Nu kunnen zij hun vriendschap bewijzen. Nu kunnen zij zeggen, nu zullen we voor jou zorgen. Maar niets van dit alles. Staat de jongen in zijn eenzaamheid. Geen vrienden, geen vader, eenzaamheid. Eenzaam zijn er nogal wat mensen, niet waar? Vandaag de dag. Vreemd eigenlijk, niet waar, dat er zoveel eenzame mensen zijn. Want we hebben toch onze communicatiemiddelen, zoals ze dan genoemd worden. We hebben toch onze radio. We hebben toch onze televisie. We hebben toch onze vergaderingen. We hebben toch onze discussieavonden waar we de ander kunnen spreken en waar we met anderen om kunnen gaan. We hebben toch forum dit en forum dat. En vergadering hier en vergadering daar. En toch zoveel eenzaamheid. Misschien dat we nu langzamerhand begrijpen wat de oorzaak daarvan is. De mens is niet meer op zijn plaats waar hij zijn moet. De mens is niet meer bij God. De band met God is doorgesneden. Tenzij, en dat is het wonder wat in ons aller leven kan gebeuren en waarom wij de Heer moeten smeken. Tenzij hij ons van nieuws geboren doet worden, dan is daar weer die verbinding met God. Dan zijn wij terug op onze plaats en daar wil de Heilige Geest ons brengen. Eenzaamheid van alle kanten. En wat komt er nog bij? Hongersnood. In dat verre land moet die jongen, ja, als je het goed bekijkt, moet de jongen daar sterven van de honger. Een ontzettende werkelijkheid. Sterven in eenzaamheid. Want de honger in het land van Mesopotamië, dat betekende dat er geen werk was. En dat betekende dat er dat niemand er kon gebruiken. Die rijke jongen kon niet eens meer arbeider worden. Dat is nou de bittere ellende van die jongen. En het is een beeld, maar dieper kan ook onze afval van God en onze verlorenheid niet getekend worden. Als eenzaamheid. De band met God is doorgebroken. Als de mens sterft, als hij oud geworden is, dan zegt de schrift, hij moet het alles aan anderen overlaten. Waar hij op vertrouwd heeft, waar hij op gebouwd heeft, hij moet het alles aan anderen overlaten. Zouden we dan niet een beter deel kiezen? We proberen nog vaak door te vechten, nietwaar? Onze stand op te houden, onze eigen gerechtigheid en vroomheid en plichtsgetrouwheid op te houden voor God. Zonder verbroken van hart te zijn en zonder verslagen van geest te zijn. Want alles willen we, maar nooit terug naar hem die ons zijn vriendschap biedt. En de jongen die vecht ook door. Want we lezen in die geschiedenis van Lucas dat hij trekt naar een ander gedeelte van het land. Hij ging heen. Hij dacht, hier moet ik niet blijven. Hier kennen ze me allemaal, zo rijk als ik ben geweest. En nu ben ik arm. Dat zal wel smaad veroorzaken. En daarom moet ik zo gauw mogelijk weg hier vandaan. Om zijn stand op te houden. En wij kunnen op allerlei manieren onze stand ophouden. Financieel en geestelijk. Meer proberen voor te wenden dan we zijn. Meer proberen te zijn dan weggelopenen. Mensen die hun oorsprong verlaten hebben. Laten wij het door alles wegwerpen. Het kan voor God niet bestaan. En weet u waar die jongen terecht komt? Bij de varkens komt hij terecht. Voor een Jood was dat een ontzettende werkelijkheid. Varken was een onrein dier. Daar ging je niet mee om. Maar die jongen die moet daar zijn leven zien te redden. En toch, als erop aankomt en hij wil eten van het voer van de varkens, lager kan het toch niet? Dan wordt het hem belet. Dan wordt het hem ontnomen. Maar dan lezen we ook in deze geschiedenis, als die jongen op het diepte van zijn leven gekomen is, dat er inkeer is. Dan ineens, dan is daar weer die vader voor ogen, waar hij het zo goed had. Zou hij niet teruggaan naar die vader? Bent u ook al tot inkeer gekomen? Bent u ook al bekeerd? Want dat is nodig, dat we bekeerd worden. Dat we de nieuwe geboorte krijgen die uit God is. We moeten tweemaal geboren worden, als het goed is. Inkeer is nodig. Want u zult zien wat een vruchten dat afwerpt. Hebben wij al gevraagd naar, is er nog een andere weg? Om de welverdiende straf te ontgaan en opnieuw tot genade te komen. Dat is nodig. De jongen besluit en hij formuleert zijn schuldbelijdenis. Nou, dat is nodig dat wij onze schuldbelijdenis onder woorden brengen. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Hij wist dat zijn zonde in de eerste plaats lag tegenover God. Ook de zonde tegen de naaste die wij dagelijks bedrijven. Als je het goed bekijkt, is dat in de eerste plaats zonde tegen God. En zo moeten wij dat leren zien. Dan staat die jongen op en hij laat alles achter. En dan gaat hij terug uit het verre land. Laten we zeggen dat Mesopotamië is. Dat is niet helemaal zeker. Doet er ook niet toe. Maar een lange, lange afstand gaat hij terug met gescheurde klederen. Barre voets. Geen ring meer aan zijn vinger. Aan de bedelstaf vervallen. Maar terug. De Heer ontvangt zondaren en armen. En daar komt hij. Aangelopen naar het huis van zijn vader. Misschien hebt u wel eens gezien een schilderij van Rembrandt. Daar zie je de vader staan. In een huis, in een venster, op een hoogte. Met de hand boven de ogen. En hij kijkt uit of er nog één is. Die hij in de verte kan onderscheiden. Ja, gemeente, zo wacht de Heer op ons, met eerbied gezegd, met de hand boven de ogen, of er één zondaar is die zich bekeert. En die vader is zo vol van liefde, dat hij loopt die jongen tegemoet. Laten we toch afleren dat wij het eigenlijk, ja, alsof wij tot God komen. Het is dat God tot ons komt. Dat zien we ook in deze gelijkenis zo duidelijk. God is in Christus gekomen naar de aarde. God komt door de geest van Jezus Christus nog in deze tijd tot ons. En hij wil ons hart hebben. Hij wil ons leven hebben. Hij wil een breken met de zonde. En dan krijgt die jongen iets wat hij nooit verwacht had. Dan krijgt hij beste kleed. Dan krijgt hij een ring aan zijn vinger, een teken van waardigheid. Hij krijgt schoenen aan zijn voeten. En het kalf wordt geslacht. De jongen krijgt ontferming, terwijl die rechtvaardige straf verdiend had. Waarom had de vader niet kunnen zeggen: jongen, je bent weggelopen, je hebt mijn liefde vertrapt, je komt nooit meer terug. En dat wist die jongen ook wel, want hij had gezegd: ik zal zeggen, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Hij zegt niet eens uw zoon te zijn, maar hij zegt niet eens uw zoon genoemd te worden. Hij wilde niet eens dat iemand zou zeggen: die jongen, dat is een zoon van die vader. Zo had hij zichzelf leren kennen. Dat is nou, zouden we kunnen zeggen, werkelijk genade. En dan zegt die vader: deze jongen, die was dood. En nu is hij levend. Hij was verloren en is gevonden. Zo is het met iedere zondaar die terugkeert tot God. Eerst dood. In zonde en in misdaden. En dan levend. Omwille van de gerechtigheid van Gods Zoon. Vrolijkheid in het huis van de Vader. Vrolijkheid ook in de hemel. Als er één zondaar is die zich bekeert, ja, dan juichen de engelen in de hemel. Wat is nu de betekenis van deze gelijkenis? Dat God zich over zijn arme schepselen ontfermt. Hij wil hun God zijn. Die verloren schapen zijn. Die zijn verloren bezit zijn. Hij wil dat er velen zullen komen. Uit het oosten, uit het westen, uit het noorden en het zuiden. Tot zijn genade. Dat is de wil van God. Dat is de wil die hij vanmorgen ons verkondigt. Zodat er niemand is onder ons die kan zeggen: Mij zal de Heere niet willen hebben. Wie ben ik? Zolang het woord gehoord, zolang een hard hart gehad, zolang onbekeerd voortgegaan. De Heere ziet uit, met de hand boven de ogen, of er nog één is die tot hem terugkeert, naar zijn vaderhart. God ontfermt zich over zijn schepping. Dat is de bedoeling. Omdat er blijdschap zou zijn en vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Maar, gemeente, dat die jongen opstond en dat hij terugging, waaraan moeten we dat toch toeschrijven? Dat kunnen we lezen in de brief aan de Hebreeën. Dat hoop ik u even voor te lezen. Er staat in het tweede hoofdstuk, vers 10 en 11. Want het betaamde hem, dat is God, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want, en hij die heiligt, en zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Om welke oorzaak hij zich niet schaamt, hen broeders te noemen. Wat een wonder. Wat een wonder. Dat God dit heeft uitgedacht. Dat hij zijn zoon wilde zenden. Dat hij hem door lijden wilde heiligen. Eigenlijk staat er, die hem door lijden een volmaakte leidsman zou maken tot onze zaligheid. Maar de oorsprong van het terugkeer van een zondaar tot God ligt in het vrijmachtige welbehagen van God de Vader van eeuwigheid. Die gewild heeft dat vele kinderen, zegt de schrijver aan de Hebreeën, tot de heerlijkheid geleid zouden worden. Die ook wil dat die leidsman ons, zoals wij hier zijn, terug zou brengen. Dat hij ons ook een leidsman worden zal. Christus Jezus is door lijden geheiligd. Wat een ruimte van Gods genade. Wat een overvloed aan ontferming. Dat hij zijn enige zoon niet heeft gespaard, opdat de zondaren tot bekering zouden komen. Want zijn schepping moet hersteld. God doet geen afstand van zijn schepping. Maar hij wil dat alles wat hij geschapen heeft tot kennis der zaligheid komt. En toch velen geroepen en weinigen uitverkoren. En daar mogen wij niet in graven hoe dat mogelijk is. Maar wij hebben te maken met de wil van God. Die wil dat velen tot kennis der zaligheid komen zullen. Het geheim van de terugkeer, gemeente, is Jezus Christus. Die ons zich niet geschaamd heeft. Hij wilde ons in alles gelijk worden. En als er iemand aan mocht twijfelen, Jezus Christus is geboren in de stal van Bethlehem, onder de meest arme omstandigheden. Zodat de armsten zouden zeggen, hij heeft zich voor mij niet geschaamd. Op hem stel ik mijn vertrouwen. En zo leert de Heilige Geest dat ook. Hoe langer hoe meer ons vertrouwen te stellen op die vernederde gestalte van de Zoon van God. Hoe langer hoe meer het te verwachten van het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Heilige Geest die doet ons afzien van al het onze, van alle vroomheid en van alle eigen gerechtigheid. Maar die zegt dat wij moeten zien op Christus alleen. Dat is het evangelie wat u deze morgen verkondigd wordt. Jezus Christus is geboren in een stal. Jezus Christus heeft geleden, bespot, veracht, gesmaad door de mensen. Zij hebben de lip, zegt de psalmdichter, naar hem uitgestoken. En zij hebben hem niet geacht. Juist zo is hij geworden, zegt de schrijver aan de brief van de Hebreeën, tot een leidsman.
tot de overste leidsman onze zaligheid, voor een ieder die gelooft. Jezus Christus heeft geleden, is onder Pontius Pilatus gekruisigd, omdat de aarde hem niet wilde dragen, omdat hij de rechtvaardige was, omdat hij de lieve zoon was van God, omdat de wet van zijn vader in het binnenste van zijn ingewand was ingeschreven. Jezus Christus is ook opgestaan en hij heeft het nieuwe leven aan het licht gebracht. Hij heeft de zaligheid verworven voor een ieder die gelooft, voor een ieder die zich voor hem niet schaamt, voor een ieder die komt tot zijn genade. Jezus werd arm om ons rijk te maken. Jezus is uit de hemel uitgegaan om ons daar terug te brengen. Wat een typerende en een treffende vergelijking, gemeente, tussen de zoon uit de gelijkenis en de zoon van God. Want de zoon uit de gelijkenis heeft zijn vader verlaten en hij is eigen wegen gegaan. Hij heeft in de zonde geleefd. Hij is ver bij zijn vader vandaan geweest en heeft niet gevraagd naar zijn vader. Heer Jezus Christus is ook weggegaan. Hij heeft ook zijn vader verlaten. Hij is ook weggegaan in een ver land, naar een vervloekte aarde toe. Niet om aan de zonde toe te geven, maar wel te midden van de zonde heeft hij geleefd. En ook zijn menselijke natuur is geteisterd geworden door de zonde die in deze aarde leefde. Maar hij is... dat zo de zonde uit het midden weggedaan zou zijn en daar de zondaar in Christus rechtvaardig gesteld zou kunnen worden voor God. Nee, de Zoon van God heeft zich niet geschaamd voor de mensen. Jezus is ons in alles gelijk geworden. Heer Jezus Christus, zouden we kunnen zeggen, is in zekere zin zelf een verloren zoon geweest, die ver bij zijn vader vandaan geweest is, die hier moest leven, te midden van vijanden, te midden van de liederlijkheid van onze wereld. Maar om zijn heerlijk werk te volbrengen. Want nu moeten we eens kijken in dat 11e vers van Hebreeën 2. Daar wordt gezegd dat Jezus en de mensen één zijn. Hoe staat dat er dan? En hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn één. Gemeente, de schrijver van deze brief, die denkt hier terug aan de hoge priester uit het oude Israël. En deze hoge priester verrichtte werk in het heiligdom, nietwaar? De belangrijkste verrichting die hij deed, was dat hij eens in het jaar inging met het bloed. Inging met het bloed in het heilige der heiligen. En daar buiten die tabernakel, voor de tabernakelingang, staat het volk. Er staan misschien wel vromen tussen. Er staan misschien wel huichelaars tussen. Want het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt. Maar er staan ook wel waarachtig bekeerden tussen. Kleinen. Kleinen voor God. Mensen die alleen nog maar kunnen leven van Gods vrije ontferming. Die alleen nog maar kunnen leven van zijn genade. En daar sprengde die hoge priester, wanneer hij ingegaan was in het heilige der heiligen, op het verzoendeksel, onder de beschermende vleugels van de cherubim, plengde hij het bloed. Want God had gezegd, als ik het bloed zien zal, dan zal ik aan de zonde voorbij gaan. Dat is de Heere, groot van goedertierenheid en recht. Bloed van stieren en bokken in de plaats van het bloed van mensen die de dood hebben verdiend. En door dat storten van het bloed heiligde de hoge priester degenen die met zonde beladen waren. Want wanneer hij weer naar buiten kwam, dan zagen de vromen, de werkelijk vromen nu uit Israël, dat er verzoening gedaan was, dat de zonde uit het midden uitgedaan was. En dan verheugden zij zich van ganser harte. Door het bloed wordt de zondaar geheiligd. Stellen wij ons vertrouwen reeds op het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Er is geen andere weg dan zijn vergoten bloed. Door zijn bloed heeft hij een verse en een levende weg geopend. En hij is doorgegaan in de hemelen. Zoon uit de gelijkenis is verzocht geweest door de duivel. En de Zoon van God is ook verzocht geweest om alle gehoorzaamheid op te zeggen. Maar hij heeft de gehoorzaamheid niet opgezegd. Maar hij is gebleven in het woord. En wij blijven alleen in het woord, niet door de werken der wet. Want die heeft Christus volbracht. Maar wij blijven in het woord door te geloven in deze volbrenger van de wet. Wij blijven in het woord door te geloven in de enige Zoon van God. En niet door te zien op eigen gerechtigheid, maar door te vertrouwen op zijn gerechtigheid. Dat is ons leven. En dat is de enige toekomst die er is voor Gods kind. Nee, de Zoon die is wel gebleven. Juist om verloren zonen terug te brengen. De Zoon die wil de weg van de Vader. Maar de Zoon van God wil op andere wijze weg. Dat is niet om te verderven, maar om te behouden. De Zoon uit de gelijkenis ging om met hoeren. Jezus Christus, de heerlijke Zoon van God, die heeft zich niet geschaamd. Maar hij heeft ook omgang gehad met hoeren. Maar om hen te trekken uit de duisternis, om hen te trekken tot het koninkrijk van zijn wonderbaar licht. Dat was de bedoeling van God. Dat was de bedoeling van God in Jezus Christus. En daarom mogen wij ons allen gemeente verlaten, hoe slecht en hoe zondig we ook zijn, hoe wij ook Gods geboden overtreden hebben, hoe wij ook Gods wetten verlaten hebben. Wij mogen ons verlaten op de gehoorzaamheid van Christus. De Zoon uit de gelijkenis wilde varkensvoer eten. Maar Jezus moest klagen: ze hebben mij gal tot mijn spijze gegeven. Dat is de diepste vernedering geweest van de Zoon van God. Dat hij dat voor de zonde heeft moeten opbrengen. De Zoon heeft honger geleden. Jezus Christus heeft ook honger en dorst geleden. En hij heeft het met krachtige stem uitgeroepen aan het kruis: mij dorst, opdat wij gelaafd zouden worden door zijn geest en door zijn genade. Het geheim van de terugkeer van de verloren zoon, het geheim van de terugkeer van zondaren, dat is het leven en het werk, de persoon van Jezus Christus. Want hij is opgestaan en hij is opgevaren naar de hemel. De Vader heeft hem gaven gegeven om uit te delen aan een wederhorig kroost, zegt de schrift. Gaven van geest, gaven van blijdschap en vrolijkheid in God. Gaven van verbrokenheid van het hart. En daar waar de Zoon van God is in alle heerlijkheid bij de Vader, daar is hij, zegt de catechismus zo mooi, als een zeker pand voor ons. Opdat wij zouden weten, die nog leven in deze aarde, in deze vervloekte aarde, dat er één is in de hemel, waar hij onze menselijke natuur heeft aan de rechterhand des Vaders. Opdat al degenen die bedrukt zijn en hier met tranen zaaien, zouden hopen op de volkomen genade die er is in de Heer Jezus Christus. Van Jezus Christus kan met waarheid gezegd worden: deze zoon was dood, maar hij is gevonden, maar hij is levend geworden. Deze zoon was verloren. Hij is in de dood geweest, maar hij is ook gevonden. Want de Vader heeft hem ontmoet. Want Jezus Christus, zegt Paulus, is door de hemelen doorgegaan. Daar heeft hij een levende en een verse weg geopend. Jezus Christus is ontkleed, omdat wij, zegt de schrift, overkleed zouden worden. En voor wie heeft de Heer Jezus dat nou allemaal gedaan? Alleen voor degenen die weten dat zij verslagen van hart zijn. Maar dat kan juist de twijfel zijn. Of u wel verslagen van hart bent. Of u zich wel een verlorene voelt. Maar daar gaat het niet om. Dit is de vastheid van de schrift. Dat Jezus Christus de zondaren nodigt. Al kunt u bij uzelf niets vinden wat God aangenaam kan zijn, dan nog blijft het woord vast dat God zegt: komt allen tot mij. Komt allen tot mij. Ik zal niet beschaamd maken, maar ik zal u vergaderen. En ik zal mij u ontfermen, zoals een moeder zich ontfermt over haar kinderen. God ligt het niet. Wanneer wij vanmorgen naar huis gaan en we denken: ik heb er niets aan gehad, weet, het woord van God vastblijft. De ruimte is bij de Heere, een ontzettende ruimte. En ik hoop dat er velen zijn die dat gezien hebben, dat er bij God een ruimte is van genade, een ruimte van liefde, waardoor een zondaar behouden kan worden. Aan God ligt het niet. Als wij deze prediking verachten en naast ons neerleggen, alsof hij nooit gepredikt was, dan komt daar God op terug. En die zal zeggen: wat is er met mijn woord gedaan? Is mijn woord u geweest tot een lamp voor uw voet? Is mijn woord u geweest tot een licht op uw pad? Of hebt u dwars door de verkondiging van het evangelie heen uw eigen leven willen behouden? Weet dan dat wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, dat is aan God in Christus Jezus. Die zal het zelf behouden. Jezus heeft in zijn schande gehangen aan het kruis van Golgotha. Diepst is hij vernederd geweest. Zo heeft hij zich niet geschaamd voor ons. Laten wij ons ook niet schamen voor hem. Het is ons wel eigen, want de schrift spreekt van de dwaasheid van het evangelie. Maar laten wij de zoon naspreken uit de gelijkenis. Laten wij opstaan en tot de Vader gaan. En laten we zeggen dat wij tegen God gezondigd hebben, opdat wij uit hem, uit zijn mond, vergeving zouden horen. Nergens op steunen dan op Jezus alleen. Hij is de leidsman onze zaligheid. Het is mogelijk geworden, want die weg, die is er. Die is er in het bloed van Christus, zegt Paulus. In die weg is er verzoening en is er terugkeer mogelijk naar de plaats waar wij moesten zijn, maar waar wij afgevallen zijn. Is mogelijk geworden in Christus Jezus, de leidsman onze zaligheid. Maarten Luther, die heeft dit woord leidsman in zijn Duitse vertaling vertaald met herzog, de hertog, de veldheer. Jezus Christus is als een koning geweest die koninklijke tegenstand geboden heeft tegen de zonde en tegen de zondaren, die moedig gebleven is in het woord van zijn vader, zodat de levende kerk wel kan zingen: door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het eeuwig licht. Het is nacht geweest voor Christus. Wat er licht, leven en gerechtigheid zou zijn voor degenen die geen gerechtigheid hebben, die in duisternis dwalen. Voor hen is dit alles volbracht geworden. Kent u die leidsman al? Ieder die dan zegt Jezus Christus, van Jezus Christus te zijn, die sta af van ongerechtigheid en die breken met de zonde en die sta op en die keren terug op de knieën tot God. Daartoe heeft hij zijn geest uitgezonden in deze wereld. Bent u al gevonden of bent u nog verloren? Bent u al levend of bent u nog dood? Het is van tweeën één en een tussenweg is er niet. Als wij levend zijn, dan zijn wij gevonden door God en we willen niet meer terug, want bij de Vader is het goed. Bij de Vader is het gemeste kalf, daar is het kleed der gerechtigheid. Daar wordt eerlijkheid en eer verleend aan alle oprechte van harte. God wil zijn geest daartoe schenken. Zijn wij nog niet gevonden, dan zijn we dood. Dan weet God niet van ons. Dan komt de Heere daar ook op terug in de dag van het gericht. En hij zal ons vragen wat wij met zijn woord gedaan hebben. Dan wachten ons geen nieuwe klederen. Dan wacht ons geen feest. Dan wacht ons niet dat witte kleed, dat gewassen is in het bloed van Jezus Christus. Dan wacht ons niet de palmtak van de overwinning. Maar dan wacht ons de dood. Dan verandert er eigenlijk niets. Want dood zijn we al. Maar dan is er de eeuwige dood. Buiten God. Vindt u dat niet genoeg reden om te vragen aan God of hij ons bekeren wil? Vindt u dat niet genoeg reden om terug te keren naar God in Christus Jezus? Om hem al onze zonden te belijden. Ik dacht dat er genoeg reden was. Er staat heel wat op het spel. Laten wij ons van harte tot God bekeren. Dan zullen we delen in het feest wat de Heere bereid heeft voor al de zijnen. Want indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en waarachtig. Hij zal ze ons ook vergeven. Dan zullen al Gods kinderen geleid worden naar de bruiloft van het Lam. Daar zal geen geween meer zijn, maar daar zal een overvloed zijn van de liefde van God, die in dit leven ten dele gekend is en dan in overvloed ervaren wordt. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar van Psalm 5, vers 1 en 12. Psalm 5, vers 1 en 12. Neem, Heer, mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. En het rechtvaardig volk zult gij belonen, terwijl gij, Heer, hen overdekt. Hun tot een veilig schild verstrekt. Vers 1 en 12 van de vijfde psalm. Thank you. trouwe heren, aan het eind van deze dienst, waar uw woord weer is verkondigd en de genade is verkondigd, komen wij tot u, Heer, om u hartelijk dank te zeggen. U bent die God die ons uw vriendschap biedt, en u handelt niet met ons naar onze zonden. Hoe menigmaal wij ook uw wetten schonden, trouwe God, daar danken wij u hartelijk voor. U wilt nog uw liefde bewijzen in uw lieve Zoon. U wilt ons nog opzoeken met uw trouw. Heere, wil geven dat wij altijd zullen zien op u. Of wij goddeloos zijn of goede mensen. Dat wij afzien van onszelf. En niets zullen weten dan Jezus Christus, de gekruisigde. Heere God, wij danken u dat u ons bijgestaan hebt in het spreken. En wij willen u vragen dat u het woord dat wij tot de oren brengen, in het hart wil brengen, Heere, zodat er verstaan zal worden en een ieder acht zal geven op uw evangelie, wat bevrijding preekt en blijdschap predikt voor verslagenen. Heere, wilt u met ons zijn wanneer wij naar huis gaan? Geef dat wij een goede zondag mogen hebben, dat deze dag in een teken mag staan van uw eer en van uw dienst. Daar hebt u recht op, Heere. Wil ons uw genade het verdere van deze dag nog rijkelijk betonen. En wil geven dat wij ook deze avond terug mogen komen om opnieuw te luisteren naar wat u te zeggen hebt door de dwaasheid van de prediking. Vragen u dat niet pleitend op verdiensten onzijds, maar alleen pleitend op uw genadeverbond, dat vastgemaakt is in het bloed van het verbond. Amen. Gemeente, wij zingen nog van Psalm 97, het 6e en het 7e vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En het 7e vers: Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte van harte. Psalm 97 en daarvan het 6e en 7e vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.